Daarna lezen wij het woord des Heren uit de eerste brief van Paulus aan de Thessalonicenzen, beginnend bij vers 13 van hoofdstuk 4 en lezend tot en met het achtste vers van hoofdstuk 5. Schriftlezing is dus 1 Thessalonicenzen 4 vers 13 tot en met 5 vers 8.
Doch broeders, ik wil niet dat gij onwetende zijt van degene die ons slapen zijn, opdat gij niet bedroefd zijt, gelijk als de anderen die geen hoop hebben. Want indien wij geloven dat Jezus gestorven is en opgestaan, alzo zal ook God degene die ons slapen zijn in Jezus wederbrengen met hem. Want dat zeggen wij u door het woord des Heren, dat wij die levend overblijven zullen tot de toekomst des Heren niet zullen voorkomen degene die ons slapen zijn. Want de Heere zelf zal met een geroep, met de stem des archangels en met de bezuin Gods nederdalen van de hemel, en die in Christus gestorven zijn, zullen eerst opstaan. Daarna wij, die levend overgebleven zijn, zullen tezamen met hen opgenomen worden in de wolken, de Heere tegemoet in de lucht. En alzo zullen wij altijd met de Heere wezen. Zo dan vertroost elkander met deze woorden. Maar van de tijden en de gelegenheden, broeders, heb gij niet van noden dat men u schrijven. Want gij weet zelf een zeer wel dat de dag des Heeren alzo zal komen, gelijk een dief in de nacht. Want wanneer zij zullen zeggen, het is vrede en zonder gevaar, dan zal een haastig verderven overkomen, gelijk de barensnood een bevruchte vrouw, en zij zullen het geenszins ontvlieden. Maar gij, broeders, gij zijt niet in duisternis, dat u die dag als een dief zou bevangen. Gij zijt allen kinderen des lichts en kinderen des daags. Wij zijn niet des nachts, noch der duisternis. Zo laat ons dan niet slapen gelijk als de anderen, maar laat ons waken en nuchteren zijn. Want die slapen, slapen des nachts, en die dronken zijn, zijn des nachts dronken. Maar wij, die des daags zijn, laat ons nuchteren zijn, aangedaan hebbende het borstwapen des geloofs en de liefde, en tot een helm, de hoop der zaligheid.
Gods woord, onze tekst voor de prediking van deze morgen, gemeente, vinden we in het gelezen schriftgedeelte in het vijfde hoofdstuk van 1 Thessalonicenzen, en daarvan het vijfde vers, 1 Thessalonicenzen 5, vers 5. Gij zijt allen kinderen des lichts en kinderen des daags. Wij zijn niet van de nacht, noch van de duisternis. Gemeente, de apostel Paulus schrijft in deze eerste Thessalonicense brief onder andere ook over de wederkomst van de Heere Jezus Christus. Hij doet dat aan het eind van hoofdstuk 4 en aan het begin van hoofdstuk 5, dus aan het gedeelte dat direct aan onze tekst vooraf gaat. En niet alleen over de wederkomst schrijft hij, maar ook over allerlei gebeurtenissen die er bij de wederkomst van de Heere Jezus zullen plaatsvinden, zoals de opstanding der doden en de verheerlijking van degene die levend overbleven bij de komst van de Heere Jezus Christus. Maar hij laat ook dat aspect zien, en dat vinden we in het eerste gedeelte van hoofdstuk 5, dat die dag van de wederkomst een dag van verschrikking zal zijn. Namelijk voor de ongelovigen, de onbekeerden. Die dag zal namelijk plotseling komen. Die dag zal komen als een dag van verderf. Op een moment waarop ze er helemaal geen erg in hebben. Want wanneer zij zullen zeggen, het is vrede en zonder gevaar, dan zal een haastig verderf hen overkomen, gelijk de barensnood een bevruchte vrouw, en ze zullen het geenszins ontvlieden. Dat verderf is plotseling, maar het is ook onontkoombaar. Voor diegenen namelijk die, en dan gebruik ik maar een term zoals de apostel die in onze tekst gebruikt, nog kinderen der duisternis zijn. Kinderen van de nacht zijn. Voor die allen zal die dag des Heren geen dag van vreugde zijn, maar van verschrikking en van verderf en van ondergang en van angst. Maar voor degenen die niet meer kinderen van de nacht en van de duisternis zijn, voor degenen die tot God bekeerd zijn en die leerden leven uit de genade Gods in Christus, is die dag geen dag van verschrikking. Oh, die dag zal voor hen ook wel onverwacht komen. Maar het zal geen dag zijn waarop verderf over hen zal worden uitgegoten. En daarom, nadat de apostel gesproken heeft over de dag des Heren en die betekenis daarvan voor de ongelovigen, voor de kinderen der duisternis, laat hij zien wat de dag van de Heren ook voor de gelovigen zal zijn. En hij spoort hen dan aan om als kinderen des lichts, wat ze door Gods genade geworden zijn, nu ook te leven in waakzaamheid, in nuchterheid. En die dag des Heren te verwachten en te verbeiden. Wel nu, in dit kader staat het woord van onze tekst waarbij de apostel de gelovigen van Thessalonica beschrijft. Waar hij een beeld geeft, een tekening geeft van wat de Heere met die Thessalonicenzen gedaan heeft en wat hij van hen gemaakt heeft. Gij zijt, en dan zegt hij het eerst, dan zegt hij het negatief en positief. Gij zijt niet meer en gij zijt niet meer van de nacht en van de duisternis, maar gij zijt wel van het licht en van de dag. We willen met elkaar over deze twee typeringen gaan nadenken. Wat ze dus niet meer zijn in Thessalonica en wat ze nu wel zijn. En dan blijft natuurlijk, als we die twee dingen besproken hebben vanuit het woord van God, nog één vraag over. Hoe zijn ze nu van dat ene het andere geworden? Ze zijn niet meer kinderen van de duisternis, maar, en dat is het tweede, ze zijn kinderen van het licht. En de vraag die dan nog overblijft en die we in de derde plaats willen beantwoorden vanuit het woord van God, is hoe zijn ze dat dan geworden? Want als we weten hoe dat in Thessalonica ging, weten we ook hoe het op Urk gaat. Want de Heere is wat dat betreft net zo min veranderd als in andere werken en daden die hij verricht. Zoals hij ze uit de duisternis in het licht bracht in de tijd van Paulus daar in de Griekse stad Thessalonica, zo doet de Heere het nog. Het is dus in de eerste plaats waar we bij stilstaan een negatieve typering. Gij zijt niet meer kinderen van de duisternis. Wat bedoelt de apostel daarmee? Wat is eigenlijk duisternis? Dat is niet zo gemakkelijk voor ons, mensen van deze eeuw, om dat te definiëren. Wij verkeren eigenlijk nooit in ons leven in volslagen duisternis, dankzij allerlei technische hulpmiddelen die deze tijd ons ter beschikking stelt. Als de zon onder is en als ook het licht van de maan en van de sterren verduisterd worden, dan hebben wij nog in de meeste streken en plaatsen de mogelijkheid van straatverlichting en we hebben onze verlichting in huis. En zelfs als de elektriciteit uitvalt dan beschikken we nog over een kaars of over een zaklantaarn, maar helemaal duister, dat maken we zelden mee. Maar denk u in de tijd van de apostel, toen al die uitvindingen die nu gedaan zijn nog niet gedaan waren. En toen als de zon onder was en het licht van de maan en de sterren verduisterd werd, het volslagen donker was, als iemand 's nachts op straat was. Zwarte nacht, met al het angstaanjagende daaraan verbonden. Zwarte duisternis. Met alle onbekende gevaren daarmee verbonden. Nou, zo zegt de apostel, ziet het leven van een mens zonder God eruit. In de eerste plaats is dat in de Bijbel een typering van onze onkunde. En dan natuurlijk niet onkunde ten aanzien van allerlei wetenschappen die er in deze wereld te leren zijn, want ook een ongelovig mens kan nog heel wat weten ten aanzien van allerlei wetenschappen en technieken die er in deze wereld zijn. En hij onkunde met betrekking tot God. Onkunde met betrekking tot het woord van God. Onkunde met betrekking tot de geestelijke zaken. Daar heeft zo'n mens, zo'n kind van de duisternis en van de nacht, geen inzicht in wat God is en wat God zegt en wat God doet. Dat licht ontbreekt hem geheel. Nou, zonder dat licht van het woord leeft dus een mens die geen God en geen Christus heeft. Dat wil zeggen, je kunt de dingen niet zien zoals ze zijn. Je kunt je wel van alles en nog wat wijs maken. Dat kan een mens in de duisternis ook niet waar. Als een mens in de duisternis voor de spiegel gaat zitten, dan kan hij zich van alles wijs maken. Dat hij er zo uitziet en zo uitziet. Maar oh, wij als het licht aangaat. Dan ziet een mens hoe hij er werkelijk uitziet. En zo is het geestelijk ook. We kunnen ons in de duisternis van alles wijs gaan maken. We kunnen ons wijs maken dat we op weg zijn naar de eeuwige zaligheid en we kunnen ons wijs maken van alles en nog wat, maar dat komt omdat wij geen licht hebben. We zien onszelf niet zoals we zijn, we zien Gods wet niet zoals Gods wet is, we zien Gods geboden niet zoals God ze bedoeld en gegeven heeft, we zien God niet, als rechter zien we hem niet, als heilig zien we hem niet. We zien niets van al die dingen die Gods woord ons openbaart, want we zijn onkundig ten aanzien van al die zaken. We zien niet dat we genade nodig hebben, we zien niet waarom we genade nodig hebben. En dat is niet alleen maar zo bij mensen buiten de kerk, dat is net zo goed bij mensen binnen de muren van de kerk, die hier alleen maar zitten als natuurlijke mensen de geest niet hebbende. Zo ziet het eruit met elk mens die God niet tot zijn deel heeft, die niet door de enge poort is ingegaan tot de weg die tot het leven leidt. Onkunde ten aanzien van God en goddelijke zaken. Tweede, waardoor die duisternis getypeerd wordt, is vervreemding. Vervreemding van God. Waarom zijn we in de duisternis? Omdat we vervreemd zijn van God die licht is. De dichter bidt dan ook niet voor niets dat de Heere het licht van zijn aangezicht wil verheffen over hem. Want zonder dat licht en zonder God is er die duisternis. Nu, zo staat het ervoor. Een mens die in de duisternis verkeert, verkeert zo in de duisternis omdat hij God niet heeft tot zijn deel. En op weg is naar wat de Bijbel noemt de buitenste duisternis. Laat de Bijbel ons dat zo niet weten. Ik denk aan wat Paulus schrijft aan de Efeziërs, waar hij het zegt tot die Efeziërs. En dan spreekt hij over die mensen zoals ze waren toen ze nog heidenen waren. Of toen ze nog Joden waren en vastzaten in de Joodse religie en Mozes tot hun zaligmaker hadden verheven en de wet tot de weg ter zaligheid hadden gemaakt. Toen waren ze vervreemd van het leven Gods. Vervreemd van God. En de bron van het licht kenden ze niet. Daarom duisternis. En het derde waardoor die nacht en die duisternis wordt getypeerd is onverschilligheid. Of wilt u opstand, verzet tegen God. Want denk u niet in dat zo'n kind des lichts neutraal, kind der duisternis neutraal is. Denk niet dat als wij zonder God in de wereld voortleven, zonder het woord van God en zonder de waarachtige kennis van God, dat we dan betrekkelijk neutraal tegenover de Here en zijn dienst staan. Nee, er is geen mens neutraal. Als een mens geen vriend van God is, is die een vijand van God. Als Gods genade niet in ons woont en als God de Heilige Geest niet in ons regeert, dan regeert het vlees. En het bedenken des vleeses is vijandschap tegen God. Of u daarmee eens bent of niet, dat doet niet ter zake. Gods woord zegt dat van ons leven. Het bedenken des vleeses, als wij door ons oude bestaan, door ons zondig bestaan, wat de Bijbel vlees noemt, geregeerd worden, dan is dat een openbaring, een constante en consequente openbaring van de vijandschap tegen God. En neutraliteit bestaat hier niet. Paulus heeft dat geschreven in een hoofdstuk, een ander hoofdstuk, ook weer uit de Efezebrief, waarin hij heel weer datzelfde thema aanhaalt wat in onze tekst naar voren komt van licht en duisternis. En dan zegt hij dat ze in Efeze ook niet meer duisternis waren, wat ze eertijds waren, maar nu zijn ze licht in de Here. Wandelt dan als kinderen des lichts, maar dan gebruikt hij ook even de gelegenheid om te omschrijven hoe dat was, toen ze nog wel kinderen der duisternis waren. Toen leefden ze in hoererij, in onreinheid, in gierigheid, in oneerbaarheid, in zotgeklap, in gekkernij en in dingen die niet betamen enzovoort. En daarin leefden ze uit die vijandschap tegen God. De apostel noemt dat de onvruchtbare werken der duisternis. En de Heer Jezus heeft gezegd, en kijk, en daarom haat een mens het licht. En wil hij ook niet tot het licht komen, want als hij tot het licht komt, worden zijn werken bestraft. En dan komt openbaar wat hij is. En dan, en onbewust voelt de mens dat aan, en vandaar zijn verzet tegen het evangelie. Het onderwerpt zich aan de wet van God ook niet, het kan ook niet. Vandaar dat verzet, omdat er toch onbewust de wetenschap in het hart is, als ik daarvoor buig, dan kan ik mijn bestaan, mijn zondige bestaan niet voortzetten. Nou, zo was de situatie vroeger in Efeze. Net zo was de situatie vroeger in Thessalonica. Maar dat is niet meer zo, zegt Paulus. Gij zijt niet, en ik voeg dat woordje meer eraan toe, ik voeg dat erbij, want zo moeten we het verstaan, gij zijt niet meer van de nacht en van de duisternis. God heeft daar een onvoorstelbare verandering gegeven. Hij heeft de duisternis verdreven en het licht doen opgaan. Hij heeft de nacht verdreven en hij heeft het in geestelijk opzicht dag gemaakt. Hij heeft ze daar gebracht tot de kennis van zijn genade in de Heer Jezus Christus. En zo heeft de apostel het ondervonden en de vrucht op zijn prediking is openbaar geworden. En hij mag ook van de geruchten die na zijn vertrek uit Thessalonica over die gemeente hem bereikt hebben,
deze conclusie trekken. Gij zijt allen kinderen des lichts en kinderen van de dag.
En wilt u weten wat daarmee bedoeld is? Precies het tegenovergestelde van wat we zojuist zagen, dat het kind van de duisternis betekent. Iemand die een kind van de dag en een kind van het licht is, die is niet langer onkundig ten aanzien van de waarheid Gods. Duisternis, we zagen het zo pas, betekent in de eerste plaats onkunde ten aanzien van God en van zijn werken en van zijn woorden. Licht betekent dat die onkunde door God zelf verdreven wordt. Als het licht dan ook opgaat, dan gaat de mens de dingen zien zoals ze werkelijk zijn. Dan gaat hij ook zichzelf zien zoals hij is. Dan gaat hij zichzelf zien in het licht van wat God van hem zegt. Dan raakt de mens ook al zijn illusies kwijt. De illusies die hij gekoesterd had toen hij nog goede gedachten van zichzelf had. En toen hij nog wat met zichzelf op had. En toen hij nog wat van zichzelf verwachtte. En van zijn bedoelingen. En van zijn ijver. En van zijn godsdienst. Maar als het licht opgaat, dan gaat al dat illusionaire, al datgene wat de mens van zichzelf nog denkt en meent en zal, eraan. Want de mens gaat dan worden ook in zijn eigen waarneming wat hij in Gods waarneming allang is. En het resultaat van dat licht, dat goddelijke, ontdekkende licht in zijn leven, is het gebed van de tollenaar. O God, wees mij de zondaar genadig. Als het licht gaat schijnen, gaat de mens kennis krijgen en de onkunde verdwijnt ten aanzien van wie God is. Je gaat jezelf ook zien staan tegenover de heilige wet van God die je geschonden en overtreden hebt. Je gaat jezelf kennen als iemand die tegen God en zijn heilige gebod gerebelleerd heeft. Als God gaat schijnen in de duisternis van zijn leven, dan gebeurt dat wonder dat vergelijkbaar is met wat de Heere deed in den beginnen. Paulus wijst daarop, nietwaar? 2 Korinthe 4. God die gezegd heeft: daar zij ligt. Hij heeft geschenen in onze harten. En zo gingen blinde ogen open. Zo gingen gesloten harten open. En zo kwam er ontegenzeggelijk bekering tot God. Zo kwam er een vragen naar God. Zo kwam er plaats voor en gebed om genade van God. Zo werkt de Heere zelf in het leven van een mens de honger en de dorst naar de gerechtigheid. Kijk, dan kun je het in de duisternis die je dan voor het eerst ontdekt als een gevaarlijke duisternis, als een duisternis vol onbekende gevaren en dreigingen, dan kun je het in die duisternis niet meer uithouden. Een mens kan in het donker best gelukkig zijn, als hij er maar geen erg in heeft, dat hij in dat donker door duizend gevaren omringd is. Wat beseffen we ervan als wij nog onontdekt zijn, als we nog vleeselijk zijn? Wat beseffen we ervan dat, zoals de Bijbel zegt, de toorn Gods op ons ligt? We leven net zo vrolijk verder, ondanks dat het woord van God zegt, de toorn Gods rust op ons. Wat deert het ons? We zien het niet. We voelen het niet. Het beangstigt ons niet. Drijft ons ook niet uit tot God. En daarom kan een mens zonder het licht van Gods genade en van zijn woord net zo rustig voortleven. Ook al komt hij onder de prediking en al wordt hij gewaarschuwd en opgeroepen. Als hij blind blijft en duister blijft, dan heeft hij geen erg in die toren van God. En dan deert het hem niet dat aan de voeten, de plaats waar hij staat, een afgrond gaapt waar hij zo in kan storten. Licht opgaat. Je gaat donkere wolk van de toorn God zien. En die gapende afgrond van het verderf dat elke zondaar die God niet vreest, wacht. Dan wordt het nood en dan drijft dat licht uit tot de Heer.
tweede, waardoor dat leven van een kind des lichts getypeerd wordt, is niet alleen dus dat de onkunde verdwijnt, maar ook dat de vervreemding verdwijnt. De vervreemding van God. We zagen het, dat is duisternis. Je hebt geen band met God, de bron van licht en leven. God kennen we niet. Maar als het licht opgaat, dan gaat de Heere ook die gemeenschap die verbroken is door de zonde herstellen. Als een mens geroepen wordt, zegt Paulus in 1 Korinthe 1, dan wordt hij geroepen tot de gemeenschap met Christus. En Paulus heeft dat ook in Thessalonica zien gebeuren. En hij hoort daarvan in de verslagen die hem gedaan worden, als in het eerste hoofdstuk door hem gezegd wordt dat over die gemeente van Thessalonica verteld wordt dat zij daar zich bekeerd hebben of bekeerd zijn tot God van de afgoden om de levende en waarachtige God te dienen. Bekeerd, teruggekeerd, heengekeerd tot God. Om die God te dienen. Dan is dit daar ook het geheim geworden. Dit is het eeuwige leven. Dat ze u kennen. En Jezus Christus die gij gezonden hebt. Zo komt er met dat licht mee. De herstelde gemeenschap. De omgang met God. De verborgen omgang is voor zielen waar zijn vrees in woont. Het heil geheim wordt aan zijn vrienden naar zijn vree verbond. Dat is ook een kenmerk van het licht. In uw licht zien wij het licht en leren we wandelen in het licht. En dat is dan tegelijk het derde, waardoor wordt dat licht gekenmerkt en die dag wel niet alleen door de verdrijving van de onkunde, niet alleen door de verdrijving van de vervreemding, maar ook door de verdrijving van die onverschilligheid en van die opstand tegen God. Hoe dan? Wel, ik denk maar weer aan wat Paulus zegt in het eerste hoofdstuk. En gij zijt onze navolgers geworden. En daar hebt u het, en des Heren. In Thessalonica, toen het licht kwam, toen zijn ze navolgers van de Heren geworden. Navolgers, discipelen van de Heren. Dat wil zeggen, ze gingen leven uit het beginsel, Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Precies andersom als wat ze voor die tijd deden. Het bedenken des vlees is vijandschap tegen God. Maar nu gaan ze zich onderwerpen aan de wil en aan de wet van God. En nu gaan ze vragen, Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? De opstand, en ik moet er wel bij zeggen, is in beginsel gebroken. Er zit nog een oud bestaan, een zondige resten. En die heeft nog vaak veel macht, doet zich nog krachtig gelden. Maar in beginsel is daar toch in het hart gelegd de onberouwelijke keus om de Heere te vrezen, om de Heere te volgen. En die Heere, waar Paulus van zegt dat ze navolgers van hem geworden zijn, heeft van zichzelf gezegd, ik ben het licht der wereld, die mij volgt. En dat deden die navolgers. Die zal in de duisternis niet dwalen. Dan geen onverschilligheid en ongeïnteresseerdheid meer tegenover God en zijn wil en zijn woord en zijn wet. Maar gewilligheid, onderworpenheid, gehoorzaamheid. Nou, zo is het geworden in Thessalonica. Ik zei al, zo was het niet altijd. Er was een tijd dat als Paulus toen een brief moest schrijven, zeg, ik weet niet hoe lang dit allemaal gebeurd is na zijn komst in Thessalonica, maar zeg, een jaar of 10 geleden, als Paulus toen een brief had moeten schrijven aan een nog niet eens bestaande gemeente in Thessalonica, dan had hij niet anders kunnen schrijven dan wat hij bijvoorbeeld aan de Efeziërs in het begin van het tweede hoofdstuk schrijft, dat zij wandelen naar de eeuw van deze wereld, naar de overste van de macht der lucht en van de geest die nu werkt in de kinderen der ongehoorzaamheid, onder de welke zij allen verkeren in de begeerlijkheden van het vlees en doende de wil des vleeses en der gedachte, omdat ze van nature kinderen des toorns zijn, gelijk ook de anderen. Een andere getuigenis had de apostel van hen niet kunnen geven. En dat het nu anders is, en dat hij nu kan zeggen dat zij kinderen des lichts zijn en kinderen van de dag, waaraan is het te danken? Het is te danken aan het feit dat God in zijn genade naar die heidenen heeft willen omzien. En hoe is dat dan gegaan? Ik zei al, als we dat weten, dan weten wij ook hoe het nog gaat. Hoe is dat gegaan in Thessalonica? Dat zij van kinderen der duisternis kinderen van het licht werden. Dat zij van mensen die onkundig waren ten aanzien van God, en die onverschillig waren ten aanzien van God, en die vervreemd waren van het leven God, zo is het gegaan dat mensen die in zo'n ellendige, erbarmelijke noodsituatie, en een ander woord is er niet voor, verkeerden, nu geworden zijn mensen die God leerden kennen, die in de gemeenschap met de Heere mochten beginnen te leven, en in gehoorzaamheid aan de wil van de Heere mochten beginnen te leven. Hoe is dat gegaan? De schrift laat ons dat weten. Ik wijs u weer op drie dingen. En dan vraag ik eerst uw aandacht voor wat de apostel, wat de evangelist Lucas ervan schrijft in het tweede boek dat hij geschreven heeft, namelijk de Handelingen der Apostelen. Heeft Lucas verslag gedaan van wat er gebeurde toen Paulus op zijn zendingsreizen in de stad Thessalonica kwam. In het 17e hoofdstuk. Tweede vers en het derde vers. En Paulus, dat is dus in Thessalonica, en Paulus, gelijk hij gewoon was, ging tot hen in. Dat is in eerste instantie in de synagoge, want u weet, dat was de gewoonte van de apostel. Als die ergens het evangelie ging brengen, dan ging hij eerst naar de synagoge, want de prediking van het evangelie geschiet eerst naar die inzetting, naar die regel, aan de Jood en ook aan de Griek. Goed, Paulus, gelijk hij gewoon was, ging tot hen in en drie sabbatten lang handelde hij met hen uit de schriften, dezelfde openende en voor ogen stellende dat de Christus moest lijden en opstaan uit de doden, en dat deze Jezus is de Christus die ik, zei hij, u lieden verkondig. Nou, daar begon het mee. Er kwam een rondreizend prediker in de Griekse stad Thessalonica, waar ook een Joodse gemeenschap was, en die rondreizende prediker was van herkomst zelf ook een Jood. En naar zijn gewoonte ging hij op de dag van de Sabbat naar de synagoge waar zijn volksgenoten te vinden waren. En daar vroeg hij het woord en daar begon hij te spreken over die ene naam die onder de hemel gegeven is tot zaligheid. En hij begon te vertellen over die Christus, dat hij geleden heeft, dat hij gestorven is, dat hij opgestaan is uit de doden. En dat deze Jezus de beloofde Messias is. En Paulus doet dat niet langer dan drie sabbatten achter elkaar. Daar begon het mee. Met de verkondiging van het evangelie, met de verkondiging van de Heere Jezus Christus. Nou, er waren wel eens meer rondreizende predikers in Thessalonica geweest. Dat was voor allerlei filosofieën en voor allerlei godsdiensten eigenlijk de gangbare methode om rondreizende predikers uit te zenden, om op die manier de boodschap die zij in hun filosofie of in hun godsdienst meenden te moeten aanhangen, ook uit te dragen en een andere bekend te maken, om op die manier aanhangers te winnen. Zo deed men dat in die tijd. Er waren Epicureërs en er waren Stoïcijnen en er waren nog andere filosofische scholen in Griekenland. En die rondreizende predikers die zijn ongetwijfeld ook in Thessalonica geweest, met hun boodschap. Met hun boodschap dat ze deze weg moesten ingaan, of dat ze zich voor dat, die gewoonten of die gebruiken moesten hoeden. En zo hadden ze allemaal hun adviezen en hun weg tot het geluk en hun weg tot de zaligheid. En dat prezen ze bij de mensen aan. En ondertussen, hoeveel moraalpredikers en hoeveel filosofen en hoeveel godsdienstige evangelisten er ook geweest waren in Thessalonica. Er was één ding nooit veranderd. Misschien waren er wel mensen van de ene filosofische school in de andere overgegaan en hadden ze wel van geloof geruild. Misschien waren ze wel wat godsdienstiger geworden of waren ze aanhangers van een bepaalde Oosterse mysteriereligie geworden en volgelingen van een of andere guru of wat dan ook. Maar één ding was nooit veranderd. Nooit was er een verandering gekomen in die staat waarin ze van nature liggen. Ze waren nog altijd kinderen der duisternis. Daar had niemand wat aan veranderd. En ongetwijfeld, er zullen allerlei mensen in Thessalonica gewoond hebben die om fatsoensredenen en om allerlei deugden, menselijke deugden, ervoor zorgden dat ze zelf netjes leefden en dat ze zich voor allerlei kwaad wilden behoeden en bewaren en die ook graag wilden dat hun kinderen een fatsoenlijke opleiding en opvoeding kregen en die daar zelf aan meewerkten en ze misschien naar de beste scholen stuurden en het beste onderwijs was nog maar amper goed genoeg voor hun kinderen. En die kinderen kregen onderricht in allerlei fatsoensnormen en in allerlei deugdzaamheid, opdat ze straks goede burgers van de goede stad Thessalonica konden zijn. Maar ondanks al die opvoeding waren die kinderen nog altijd in een natuurstaat. En nog altijd kinderen der duisternis. En er waren Joden in de stad Thessalonica. En ze waren getrouw in het vervullen van hun godsdienstige plichten. En ze gingen naar de synagogen op de sabbatdagen. En Paulus zoekt ze daar niet te vergeefs als hij op de sabbat naar de synagogen gaat. En hij vindt ze daar met hun Torahrollen. En hij vindt ze daar bezig in de gebeden tot God en vol devotie. Maar ondanks al het onderricht van hun rabbijnen. En ondanks al het onderricht dat ze uit de wet van Mozes kregen. Ze hadden het ware evangelie van de Heere Jezus Christus nog nooit gehoord en geloofd. En daarom, ondanks godsdienstige voorrechten, waren ze nog altijd kinderen der duisternis. Waardoor ging dat dan veranderen in Thessalonica? Doordat het woord, en dat is, zegt Handelingen 17, het woord van Christus, tot hen kwam. En zal er ooit een wezenlijke verandering in een zondaarsleven komen, gemeente? In Thessalonica of hier of waar ook in deze wereld. Zal er ooit een wezenlijke verandering zijn van duisternis naar licht, van dood naar leven, van verderf naar behoud, dan alleen in de weg van het woord. Het woord van Christus. Toen dat kwam, toen was het pad gebaand waardoor deze grote wonderen van Gods genade gingen gebeuren. Maar dat is niet alles. Dat is niet alles. Want u weet dat. En de praktijk van het kerkelijk leven bewijst dat ook. En dat zal het ook hier wel bewezen. Dat er heel wat mensen zijn die onder dat woord van Christus, onder de prediking van die naam die tot zaligheid gegeven is, verkeren en jaar op jaar verkeren. Zonder dat zij uit de duisternis overgaan in het licht. Er is in de gemeente altijd rekening te houden met het feit dat er ook onbekeerde kerkgangers zijn. Ongeestelijke mensen die nog altijd in de duisternis verkeren. En daarom dat eerste wat ik u noemde, als dat het enige was, als het daarbij gebleven was, dat er een prediker was gekomen met een andere boodschap over een andere zaligmaker, over een andere weg der zaligheid en meer niet, dan waren ze in Thessalonica nog in de duisternis geweest. Maar het bleef er niet bij. Ik zou u drie dingen noemen. Dit was het eerste. Het tweede, en dat vinden we in Paulus' brief, in dezezelfde brief waaruit de tekst genomen is, in het eerste hoofdstuk. Als Paulus nog eens even terugkomt, nu zelf, dat in Handelingen 17 is Lucas' verslag, maar nu komt Paulus zelf terug in 1 Thessalonicense 1, vers 5, op datgene wat hij daar in Thessalonica gedaan heeft toen hij kwam. En dan vertelt hij er dit van. Want ons evangelie is onder u niet alleen in woorden geweest. Maar ook in kracht en in de Heilige Geest en in vele verzekerdheid. Dat is wat de Bijbel op een andere plaats noemt. De Heere gaf getuigenis aan het woord van zijn genade. Want met die rondreizende prediker die nu in Thessalonica komt, kwam de Heilige Geest mee. En met dat woord van deze Joodse prediker in de synagoge en straks op andere plaatsen in Thessalonica, kwam de kracht des Geestes mee. En ze hebben daar geluisterd, niet naar woorden, maar naar de getuigenissen Gods. En ze hebben daar geluisterd, terwijl ze onder de indruk kwamen, niet vanwege de zeggingskracht van deze apostel, van deze prediker. Maar terwijl ze onder de indruk kwamen vanwege de zeggingskracht van dat woord, dat een zeker woord is. En dat door de Heilige Geest voor hun harten en voor hun verstanden ook met die zekerheid kwam. Dat ze er niet meer aan twijfelden. Of wat ze nu hoorden was voor het eerst van hun leven de waarachtige waarheid. En dat krachtige getuigenis van het woord van God. Toegepast door de Heilige Geest. Dat bracht die verandering tot stand. Toen gingen ze het zien. Toen gingen ze het ontdekken, dingen die ze nog nooit gezien hadden. In de synagogen niet, bij de leer van al hun rabbijnen niet. En met al hun vroegere leermeesters niet. En wat Mozes ze ook niet kon geven. En wat de gerechtigheid van de wet hen ook niet kon geven. En op de markt in Thessalonica hadden ze het ook nooit gehoord. Al hadden ze naar een Epicureër en een Stoïcijn en weet ik wie allemaal geluisterd. Maar nu voor het eerst, dit is de waarheid. Dit is Gods woord. Het kwam tot hen met kracht en in de Heilige Geest en in veel verzekerdheid. Toen ging het licht op. Toen ging het licht op. Toen vielen de schellen van hun ogen. En toen moesten ze bekennen, dit is de waarheid. En toen, ja, want zover kan het gaan dat de mens overtuigd is van de waarheid. En dat de mens overtuigd is van, zo moet het. Dat de mens overtuigd is van Gods recht in zijn leven. Dat de mens ervan overtuigd is, ik moet me bekeren. Ik moet met de zonde breken. Ik moet de paden der ongerechtigheid verlaten. Maar dat hij het dan nog niet doet. Dat kan ook, en die kerkgangers zijn er ook. En waarschijnlijk ook wel onder ons. Die weten dat hun leven verkeerd is. Die weten dat ze op deze manier verloren gaan. Die weten dat zij in de weg van de ongerechtigheid geen zegen kunnen verwachten. Die weten dat waarachtige bekering en breken met de zonde en geloof in de Heer Jezus Christus noodzakelijk zijn tot zaligheid, om werkelijk verlost te worden van de zonde en van het verderf. En die toch voortgaan zonder de Heer. Oh, je kunt het woord horen. Je kunt er ook nog van overtuigd zijn dat het woord de waarheid is. En die twee dingen kunnen er zijn in een mensenleven, zonder dat die nog overgaat in het duister van de duisternis in het licht. En daarom, er was nog een derde element in het leven van die mensen in Thessalonica. Niet alleen kwam Paulus daar met het woord van Jezus Christus. Niet alleen vergezelde de Heilige Geest dat woord en die prediking van Paulus met kracht en met veel verzekerdheid. Maar er kwam ook nog dit, en we vinden dat in vers 13 van hoofdstuk 2 van de Thessalonicense brief. Daarom danken wij ook God zonder ophouden, dat als gij het woord der prediking van God van ons ontvangen hebt, gij dat aangenomen hebt. Niet als der mensen woord, maar gelijk het waarlijk is, als Gods woord. Dat ook werkt in u die gelooft. Dat kwam er ook bij, de activiteit van het geloof, dat ge dat woord aangenomen hebt, dat ze onder de kracht van dat woord gebogen hebben, dat ze erkend hebben, dat ze verloren liggen in hun zonde. En dat ze die naam die tot zaligheid gepredikt wordt, hebben nodig gekregen. En dat zij hun verloren heidense of hun verloren Joodse bestaan hebben leren wentelen op die Jezus die Paulus predikte. En dat ze gegaan zijn in geloofsvertrouwen tot hem. Wetende, innerlijk ervan overtuigd zijnde dat het niet een mensenwoord was wat daar die Paulus predikte, maar dat het het woord van God was. En langs die weg heeft de Heere gewerkt, geloof gewerkt. En zoals Paulus in hoofdstuk 1 al zei, de bekering gewerkt. Toen braken ze met hun afgoden en toen gingen ze de levende God dienen. Nu, dat is de weg waarlangs de Heere toen werkte. Het woord kwam met verzekerdheid en kracht. En God door zijn geest boog de harten van die luisteraars zo om en beïnvloedde hun gedachten en hun wil zodanig dat zij die van nature afkerig en vijandig tegenover God en zijn Christus stonden, het woord gingen aannemen. Gingen geloven en zich eraan gingen overgeven. Nou, dat is de weg die God gaat. Als hij iemand die van nature een kind der duisternis is, gaat maken tot een kind des lichts. En zo doet de Heer het hier ook. Met alle variaties in de weg en met alle variaties in de omstandigheden. Maar dat is de weg waarlangs de Heer het doet. God verandert niet. Paulus zegt dat zo in het algemeen van al die Thessalonicenzen. En dan weet hij heus wel dat de een een andere weg gehad heeft dan de ander. En dat de een een langere weg gehad heeft dan de ander. Maar deze wezenlijke elementen zijn er. En als die er niet zijn, dan is al onze hoop en al ons geloven fictie. Door het woord, door de geest, aanvaard in een waarachtig geloof. En een van die drie schakels kan niet gemist worden. Door het woord, door de geest, aanvaard in het geloof. Is dat zo in uw leven ook gegaan? Dat het woord van God een werkelijkheid werd. En dat de dingen waar het woord van God van spreekt realiteiten zijn geworden. Dat God niet alleen maar een woord is van drie letters. En dat God niet maar een begrip is, een theologisch begrip. Waar we allerlei gedachten bij krijgen. Waar we eigenschappen van kunnen opnoemen. Maar dat we God ontmoeten. En dat hij een werkelijkheid voor ons is. Dat zonde niet maar een theoretisch begrip is. Maar dat zonde een werkelijkheid voor ons wordt, waar we van schrikken, waar we beangst van worden, waar we van weg willen vluchten, waar we over in nood geraken, waar we van af moeten, waar we van verlost moeten worden, waar we vergeving voor nodig hebben. Dat genade niet maar een woord is dat alleen een klank heeft, een klank waarmee we vertrouwd raakten, omdat het woord ons zo vaak in de oren geklonken heeft, maar dat genade voor ons is geworden hetgeen we het hardste nodig hebben van alles in ons zondig en aan de dood vervallen bestaan. Omdat we gingen ontdekken dat alleen genade ons met God herstelt. En genade ons met God verzoent. En genade ons redt van het verderf. Dat Christus Jezus niet maar een persoon is waarvan wij weten dat hij op aarde gekomen is. En in Palestina gewandeld heeft en wonderen deed. En in het graf gegaan is en uit het graf opstond. Maar dat hij de levende Heer is. Die op een bepaald ogenblik vanuit zijn woord voor ons stond. En die tot ons zei, mijn zoon, mijn dochter, geef mij uw hart. Zo de realiteit van dat woord, dat Paulus predikte en dat ook onder ons verkondigd mag worden. En dat met vele verzekerdheden komt als Gods geest werkt. En waar dan we niet anders op kunnen reageren dan op de knieën vallen en zeggen, Heere Jezus, ik geloof. Kom een ongelovigheid te hulp. Dat is de weg waarlangs een kind van de duisternis een kind van het licht wordt. En als u daar niets van kent, dan geldt van u wat in dat derde vers staat. Die dag komt. Die dag waar ik mee begon. Die dag des Heren, die komt. O ja, die komt. En voor alle die dat wonder niet kennen, voor alle die nog altijd in de duisternis en kinderen van de nacht zijn, voor hen zal die dag een haastig verderf brengen. Onontkoombaar. En ze zullen het geenszins ontvlieden. Haast u nog en wees niet tevreden met het feit dat in uw midden het woord gebracht is. En dat het woord getrouw gebracht is. Wees ook niet tevreden en heb niet genoeg aan is een overtuiging en een aandoening en een indruk. Want dat kan zijn dat het er zo is, doordat het woord wel eens komt met kracht en in de geest en met veel verzekerdheden. Maar als we onszelf daar toch tegenin verzetten en misschien genoeg hebben aan het feit dat we zonder indruk waren, zonder dat van ons gezegd kan worden wat Paulus van de Thessalonicenzen zei, dat ze het woord hebben aangenomen, dan gaan we met alle rechtzinnige predikingen, met alle ernst en met alle indrukken en met alle aandoeningen en emoties nog verloren. Aangenomen, dat woord. En dan weten we soms niet eens meer hoe en wat en langs welke weg het allemaal ging. En dan weten we soms niet eens meer dan alleen dit. Dat die blindgeborene tot de Heere Jezus kon zeggen één ding. Dat de Joden kon zeggen één ding, weet ik. Dat ik blind was. En nu zie. Maar probeer dan eens te verstaan waar dat vandaan komt. Waarom deed God dat dan daar in die Thessalonicense plaats? Waarom deed God dat daar? Dat ze beter waren dan in andere Griekse steden en dorpen. Omdat zij daar Paulus welwillend aanhoorden, terwijl ze op andere plaatsen al klaar stonden om hem weg te jagen zodra hij aankwam. Of hem hooguit één keer aanhoorden en dan al genoeg van hem gehoord hadden. Dat deden ze in Thessalonica niet, ze lieten hem 3 sabbaten lang hun gang gaan. Was dat verdienste van hen? En zei God, nou goed, dan beloon ik die ver... Waarom gaf God hen die genade? Dat heeft de apostel ook gezegd. 4e vers van hoofdstuk 1, wetende... Geliefde broeders, uw verkiezing van God. Wetende, geliefde broeders, uw verkiezing van God. Niet om enig goed dat zij deden, niet om enige deugd die zij bezaten, maar omdat God de God van het eeuwig welbehagen is, die het niet doet om onzentwil, maar om zijn grote naamswil. En zo was het daar allemaal uit God. En zo eindigt het ook allemaal weer in God. Omdat een kind der duisternis, die door genade een kind van het licht mocht worden, en hier op aarde, en straks in de hemel, al de tijd die God hem geeft, nodig heeft, om God en het Lam en de Geest ervoor te verheerlijken. Amen.